Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Maliepaard uit Barneveld voor zal gaan. Ook een welkom aan de gasten onder ons en hen die thuis met ons meeluisteren. De organist vanochtend is broeder Gjalt de Jong. De collecte is voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar zuster Ipie Dauma als groet van de gemeente. Vanavond is er jongerengespreksgroep bij de familie Couperus. Aanvang 7:15. Komende woensdag, 21 december, is er een kerstlunch voor ouderen en alleengaanden. Aanvang 11:00. Zo de heer wil, zijn er volgend weekend de volgende diensten. Op zaterdag 24 december om 8:00 s'avonds de kerstavonddienst, waarin dominee Dauma van de Molen uit Leek hoopt voor te gaan. Zondag 25 december om 10:00 hoopt dominee Sietsma van Oeveren uit Kampen voor te gaan. En op maandag 26 december zal ook om 10:00 een dienst zijn waarin dominee Bijleveld hoopt voor te gaan uit Bornbergen. Dan wordt zometeen eerst de volgende adventkaars aangestoken. En dan is daarna hopen wij op een gezegende dienst. En ons intochtslied is na het aansteken van de kaars Psalm 132, vers 1, 3, 4 en 10.
Advent. Wachten op het grote wonder dat straks op deze aarde gebeuren zal. Tot heil en vrede voor het gans heelal. O vredevorst, wij bidden om dit wonder.
Thank you. vervolgen onze dienst met het zingen van, nou ben ik even de, wat heb je aangegeven, Psalm 86 vers 4. Leer mij naar uw wil te handelen, laat mij in uw waarheid wandelen. Handelen, dat is de vraag of wij gehoorzaam willen zijn aan de wet, aan de wil van de Heere. Maar dat doen we niet uit onszelf, daar hebben we de geest voor nodig. En daarom schrijft de apostel Paulus het volgende. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft tot het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvoor ik u voorzeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie dergelijke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Tot zover. We zingen nu van gezang 117, het vierde couplet. Ik lag machteloos gebonden, gij komt en maakt mij vrij. Ik was bevlekt met zonde, gij komt en reinigt mij. Thank you. We zoeken de Heer nu in gebed. We verootmoedigen ons voor hem. En we zoeken zijn leiding door de Heilige Geest. Laten we samen daarom bidden. Genadige Vader in de hemel, wij willen u loven en prijzen vanmorgen door uw geliefde Zoon, ons Heiland, onze Heer, de Heer Jezus Christus. We danken u dat u ons roept vanmorgen tot u. En dat we ook in ons hart weten, Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. En zo willen we bij u schuilen vanmorgen. We willen de toevlucht nemen tot u. Want we weten dat u genadig bent en barmhartig, langmoedig, rijk aan goedertierenheid en trouw. En daarom hebben we ook moed om bij u te zijn. Heer, want als we op onszelf zien, dan ontgaat ons de moed. Want we zijn uit onszelf zondige mensen. Onze gedachten, onze woorden, onze daden getuigen zo vaak niet van liefde, van blijdschap, van geduld. We leven nog zo vaak in het vlees, in plaats van dat we ons door de geest, uw geest, laten leiden. En Heere God, wat hebben we dan u zo hard nodig, elke dag maar weer. Maar zeker ook op deze eerste dag van de week, deze dag van de opstanding van het nieuwe leven, deze dag waarin u zelf, Heere Jezus Christus, bent opgestaan uit de dood en dat u alles wat u volbracht hebt tijdens uw leven, uw komst, daarom vieren we ook straks weer kerst. Maar kerst kan niet zonder Goede Vrijdag en zonder Pasen, zonder Pinksteren, zonder dat u zelf ons de weg wijst. Heren, en daarom weten we, daarom zeggen we ook, lag machteloos gebonden. Gij komt en maakt mij vrij. Ik was bevlekt met zonde. Gij komt en reinigt mij. Want dat hebben we zo hard nodig, Heren. Uw reinigende en heiligende liefde door uw kostbaar bloed en door uw geest. Heren, zo willen we bij u zijn vanmorgen. Wilt u ons ook trekken met de koorden van uw liefde? Wilt u geven dat we uw stem zullen verstaan? En geef dat er niets, ja dan ook niets, dat in de weg kan staan en zal staan. Daarom mogen we ook eerlijk zijn en zeggen, Heren, vergeef alle zonden, alle verkeerde dingen die we gedaan hebben, die in ons hart nog leefden. En we willen het aan u vertellen. En we willen u de ongerechtigheden niet verhelen. We willen zeggen, Heren, vergeef. Want we deden dit en dat zo verkeerd. We zijn verkeerd uit onszelf, maar u wast ons schoon door uw kostbaar bloed. Heer Jezus, dank u wel dat u zo bij ons wil zijn. Dat u ons datgene wil geven wat we zo nodig hebben. Namelijk dat we uw stem verstaan als de goede herder. Mijn schapen kennen mijn stem en ze volgen mij. En ik geef een eeuwig leven en niemand zal ze uit mijn hand roven, zegt u. Heer, wat is het nodig dat we uw stem leren verstaan, leren volgen. Dat u levende werkelijkheid voor ons bent. En als dat nog niet zo is, als we daarnaar nog naar op zoek zijn, dan danken we u dat dat al een werk is van de Heilige Geest, die in ons hart aan het werk is, een verlangen wekt, een dorst wekt naar u. Maar Heere, wilt u dat ook die dorst laven met uw nabijheid, met uzelf, met uw geest en met uw woord? Zo willen we afhankelijk van u zijn. Niet alleen bij het luisteren, maar ook bij het spreken zeker. Dat u mij bij de opening van mijn mond het woord van u schenkt. Om met vrijmoedigheid het evangelie van Jezus Christus weer te kunnen doorgeven. Het is een geheimenis. Maar u openbaart het door uw woord en door uw geest. En daar willen we ook om vragen. Kom in ons midden. Heilige Geest, waai door deze uw hof. Kom noorder, kom zuider, kom wester, kom oosterwind. Waai door deze uw hof. Ruach HaKodesh, Ruach Adonai. Geest, wind van God, ontferm u over ons. Zet ons opnieuw of voor het eerst in vuur en vlam voor Koning Jezus. Geef dat we mogen zien, niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart, dat ons leven Christus is en Hij alleen. Wil weer van ons het boze en het kwade. Heere, want de boze is aan alle kanten bezig om in deze wereld, maar ook door de geestelijke bewerkingen van ons, ook in ons eigen hart, ons af te trekken van u. Bewaar ons alstublieft bij uw woord en bij u en door uw geest. En daarom bidden we ook elke keer maar weer met het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zegen in ieder die in deze dienst iets mag doen. Het zij de techniek, het zij ons begeleiden op het orgel, het zij het voorlezen of anderszins straks na de dienst, de koffie, de thee, de ontmoetingen met elkaar, wil het laten zijn tot uw eer. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. We mogen nu gaan luisteren naar Gods woord. Het gaat geopend worden en de lector zal wel duidelijk maken welke schriftlezingen dat zullen zijn.
De eerste schriftlezing van morgen is uit Lucas. Lucas 1, vers 26 tot 38, de aankondiging van de geboorte van Jezus. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. En hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn, tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heer, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. En dan nog uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen 8, vers 3 en 4. Daar staat het volgende: want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Tot zover de schriftlezingen.
Wel, zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja. We zingen nu gezang 66, 1 en 3 uit de lofzang van Maria. Gezang 66, 1 en 3. Amelied op de verkondiging is gezang 291. Bij de verzen nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis en wat daar volgt. En die hoop moet al ons leed verzachten. Even een vraagje. Hebt u uw telefoon bij u? Wie heeft een telefoon bij zich? Wilt u die even uit uw zak halen? Even laten zien. Ja, heb u hem? Gebruikt u hem in de dienst? Nee, hè? Want we zetten hem op stil of uit. Dus je hebt iets bij je wat je nu niet gebruikt. Dat is belangrijk. Nou, een volgende vraag. Hebt u de Bijbel bij u? Wie heeft de Bijbel bij zich? Op uw telefoon, dat is mooi. Ja. En gebruikt u de Bijbel ook in de dienst? Moet je eigenlijk de Bijbel, kan je de Bijbel gebruiken in een kerkdienst? Denkt u? Telefoon niet, hè? Maar de Bijbel wel. Maar dan moet je hem ook meenemen. Wat is het goed om een Bijbel bij u te hebben als u naar de kerk gaat? Als een timmerman naar zijn werk gaat, dan heeft hij een hamer of een ander ding bij zich. Een duimstok, nou noem maar op. Kijk, dat is de man die het weet. En als je dat niet bij je hebt, dan ben je onthand. Een christen, die neemt zijn Bijbel mee in zijn hart. Want het is het zwaard van de geest. En tot je ontsteltenis zie je dat er telkens minder mensen de Bijbel meenemen naar de kerk. Want dan kan je niet meer meelezen. Maar als de dominee dan zegt van, kijk, hier staat het, ja, het wordt niet geprojecteerd, nee, dat kan ook niet. Dus je bent niet betrokken op die manier bij Als je dat nou eens zo met je telefoontje doet. Moet eens kijken hoe een telefoon gebruikt wordt. Met een WhatsAppje, met een... Nou, noem maar op. Oh, even kijken. Want je wil erbij betrokken zijn. Maar wat veel belangrijker is, is het woord van God. Daarom, broeders en zusters, denk erover na. Neem die Bijbel. Het is niet dat je, als het ware, moest kijken. Wat een vroom mens, die komt met een Bijbel onder zijn arm naar de kerk. Nee. Het hoort bij ons. En ze mogen het best zien. Want het is zo belangrijk dat je het woord van God bestudeert, bekijkt, tot je neemt. En daarom mijn dringende oproep aan u, en ik probeer het ook in andere kerken aan de orde te krijgen, neem alstublieft uw Bijbel mee. Dat is echt belangrijk. We hebben het zo hard nodig, want we leven in een tijd waarin er heel veel dingen gebeuren. En je mag ook zien ter onderscheiding waarom wij christenen zijn. Een van de redenen waarom wij christenen zijn is datgene wat zondag 14 ons ook duidelijk maakt, de catechismus. Er zal niet veel uit de catechismus gepreekt worden. Meestal is dat, vroeger gebeurde dat veel in de avonddienst of de middagdienst. Er was de leerdienst, maar ja, die zijn er niet meer in veel opzichten. Dus dan mis je ook eigenlijk vaak het Heidelbergse catechismus. Toen dacht ik, ik ga vanmorgen dat meenemen, een leerdienst. Wat betekent, kunnen we lezen, die ontvangenis van de Heilige Geest geboren uit de maagd Maria. Wat betekent dat nou? En dan is het antwoord dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, door de werking van de Heilige Geest de echte menselijke natuur uit het vlees en het bloed en bloed der maagd Maria heeft aangenomen. Om werkelijk tot het geslacht, het nageslacht van David te behoren. Zo is hij zijn broeders in alles gelijk, maar zonder de zonde. Welke waarde heeft voor u de heilige ontvangenis en de geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedek. Tot zover. De gelezen gedeeltes zullen zeker ook een belangrijke rol spelen in de verkondiging. En met name als kerntekst, Lucas 1 vers 32, deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En dat gedeelte wat we gelezen hebben uit Romeinen 8, vers 3 en 4. En ik wil één gedeelte daarvan onderstrepen. Hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Christus is gekomen als middelaar om de zonde te veroordelen in het vlees. Dat is wat hij is komen doen. Broeders en zusters, jonge mensen. We leven in een tijd waarin er heel veel conflicten zijn. In het groot, denkt u maar aan de oorlog die nu gaande is. Al jaren in Jemen, maar iets eerder terug, zeg maar iets korter terug in de Oekraïne, Rusland. En we zijn er op de een of andere manier allemaal bij betrokken, door de vluchtelingen die hier naartoe komen, door dat je erover nadenkt, want het is op jouw continent, dat komt wel dichterbij. We waanden ons eerder zo veilig, we hoefden bijna geen leger meer te hebben, want dat is niet meer nodig. We hebben ons hevig misgerekend op dat punt. Er is heel wat conflictstof. Ook tussen mensen onderling. Want hoeveel mensen die samen door het leven gaan, kunnen niet meer samen door het leven gaan. We hoorden laatst nog van iemand, een stel uit de familie, die gaan scheiden. Ze kunnen niet verder. En na zoveel jaar. Wat een conflict, wat een ruzie, wat een moeite. En ook als je kijkt naar het land waarin we leven, wat is er niet een conflict over de stikstof? En wie is er allemaal bij betrokken? Niet alleen de boeren en de regering, maar ook de bouw, de natuurbescherming, noem maar op. En nu, laatst, met de verzoeningspoging van de regering naar de slavernij. Wat voor conflict geeft dat allemaal niet? Wat een toestanden tussen mensen onderling in het grote en in het klein. En we proberen dat wel een beetje op te lossen. En dan zoeken we misschien naar iemand die een middelaar kan zijn, die kan bemiddelen. Nou, de naam Remkes zegt u allemaal wel wat. He, iemand die geroepen werd om te bemiddelen tussen de regering en de boeren. Een middelaar. En onlangs nog, minister Kaag werd naar Suriname gestuurd om te bemiddelen, om de kou uit de lucht te krijgen, zeggen we dan. Want er zit tussen twee partijen of wat dan ook, zitten er problemen. En hoe lossen we dat dan op? Nou, broeders en zusters, zo is het ook overal. En zondag 14 houdt ons ook voor dat er een conflict is. Een heel ernstig conflict. Namelijk een conflict tussen God en de mens. Tussen de schepper van de hemel en de aarde en degene die hij geschapen heeft. En onze geloofsbelijdenis wil ons duidelijk maken dat wij dus een middelaar nodig hebben. Ook wij delen in dat conflict. Weet u, dat conflict, en u kent wellicht ook natuurlijk over die Bijbel, u hebt al veel eerder uit de Bijbel gelezen. Ik hoop dat u dat thuis ook doet, aan tafel, met of zonder dagboekje. Hè? Hoe vaak eten we? Nou, vroeger was het een gewoonte dat je 3 keer at en ook 3 keer de Bijbel opende. En wat? En dus dat je als het ware je bij elke maaltijd richtte op de Heere. Want waarom deden we dat? Dat het voedsel wordt geheiligd, staat er in de Bijbel, door woord en gebed. Dus dat voedsel, we zijn geen varkens, die bidden niet voor het eten. Maar we zijn kinderen van de Heere en we weten dat dat dagelijks brood ook te danken is aan onze hemelse Vader. Denkt u maar aan het Onze Vader. Hè? De 4e bede. Geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, daar hebben we het al. Dus als we bidden, als we eten, dan als het goed is, dan bid je ook en dan mag dat woord ook geopend worden. Maar daar hebben we niet zoveel tijd meer voor, want we moeten dit en dat. En hooguit gaat er nog maar 1 keer de Bijbel open. Nou, ik hoop dat dat nog gaat en dat u dan nog de tijd neemt voor dat woord. En natuurlijk weet je dan uit dat woord dat dat conflict al ontstaan is. Waar? Natuurlijk in het paradijs. God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Het was zo goed. Het was zeer goed. Maar door de invloed van de boze, door de Satan, is dat conflict ontstaan. Want hij is de intrigant bij uitstek. Overal waar hij komt, zaait hij verdeeldheid. En dat kan zo ook gebeuren thuis, het kan zo goed zijn. En dan hoeven we maar een paar opmerkingen plaats te vinden. En er is op een gegeven moment sta je tegenover elkaar in plaats van naast elkaar. En dat kan zomaar gebeuren. En dan denk je, hoe is het mogelijk? Het was zo goed. En nou, die boze die zit niet stil en die probeert aan alle kanten dat conflict aan te wakkeren. Want hij heeft Adam en Eva verleid om te doen wat God had verboden om te doen. God had hen alles gegeven, weet u wel? Van alle bomen in de hof mogen we eten, maar van die ene boom, ja, dat mag niet. De liefde kan de toets doorstaan van gehoorzaamheid, maar dat kon hij niet in het paradijs. En de mens die luisterde niet naar God, maar naar de Satan. En sindsdien is die mens in de zonde gevallen met alle gevolgen van dien. De dood is in de wereld gekomen. De natuurlijke dood, zeggen we dan. de eeuwige dood, maar ook de scheiding tussen God en mens. Wat een conflict is daar gekomen. En de Heere God die neemt het niet dat het laatste woord heeft. Vanaf het begin, in het paradijs, hoor je al dat God het niet neemt. Dat God zegt, ik zal. En wat zal hij? Hij zal een middelaar sturen. Ik zal vijandschap zetten. Ik zal zorgen dat die boze de kop zal worden vermorzeld. Dat is de middelaar. We hebben dus, broers en zusters, twee dingen. We hebben nodig dat we zicht krijgen op wie God is en wat hij doet. Maar ook zicht op wie wij zelf zijn en wie we zijn voor Gods aangezicht. Zonder die twee kunnen we geen kerst vieren. Want waarom zou je anders kerst vieren als je niet weet wie God is? En als je niet weet wie jij bent. He, dat je een verloren mensenkind bent. Dat je in Adam verloren bent in zonde en schuld. He, daarom zingen we, het lag machteloos gebonden. Gij komt en maakt mij vrij. Maar zijn dat alleen maar mooie woorden of is het ook een realiteit in ons leven? Dat we zeggen, ja, zo is het met mij ook. Dat heeft God mij laten zien. Dat is ook een werk van God, hè? Door de Heilige Geest worden we ontdekt aan onze verlorenheid. En als dat niet gebeurt, dan leven we zomaar vrij en blij. En dan denken we dat we het allemaal zelf kunnen doen. Maar als de Heilige Geest in ons leven komt, gaat hij ons overtuigen van zonde. En gaat hij ons leren zien dat we die middelaar nodig hebben. Dat het niet alleen gaat om een liefde, laten we zeggen, goed te zijn voor de ander, maar dat we allereerst Jezus nodig hebben, de middelaar. En hoe laat God dat dan zien, dat we die middelaar nodig hebben? Dat is zo mooi, hè? Als je de Bijbel leest, zie je dat stap voor stap, dat God dat laat zien. En ik hoop ook, als u de Bijbel leest, dat u dat wel eens doet van A tot Z. Ja, van het begin tot het einde. Want dan ga je ontdekken die lijnen die door die Bijbel heen lopen. Kijk, kerst is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. Ja, voor veel mensen is kerst kerstboom en lekker eten en gezelligheid en nou, enzovoort enzovoort. En veel cadeautjes en dat is het dan. Maar dat is het helemaal niet. Kerst is totaal wat anders. Kerst is dat je gaat leren zien wie je bent, maar ook wie God is. Wat hij volbracht heeft. Dat hij die middelaar gezonden heeft, de zaligmaker. En dat hij dat in de loop van de geschiedenis heeft duidelijk gemaakt. Denk maar aan nou ja, het begint dan met Noach ook, hè. Dus de ark van het behoud. Dan zie je het al. En dat God mensen wil behouden, maar dat ze zich wel moeten laten gezeggen en laten behouden. En Noach heeft gepredikt, 120 jaar heeft hij op de kansel gestaan, zou je kunnen zeggen. Bij het bouwen van de ark. Hij heeft gepredikt, hij is de prediker van de gerechtigheid, zo noemt de Bijbel. Hij heeft gepredikt, mens laat je behouden, maar de mensen die aten en dronken, ze huwden en werden ten huwelijk genomen. Tot op de dag dat God zei, nou is het klaar. En God redde Noach en de zijnen. Trouwens, die tijd voor de wederkomst is ook dezelfde tijd als van Noach. Hè? Ze eten en drinken en huwen en ten huwelijk genomen. Maar ze hebben God er niet bij nodig. We gaan steeds meer die kant op. Maar God is de God van barmhartigheid en genade. Hij is de God die redt. Hij is de God die omziet naar de schepping. En dat gaat hij verder doen met Abraham, roept hij. Maar dan kom je bij Mozes. En wat gaat de Heere God dan doen? Hij gaat de wet geven. De wetgeving geven. En dat doet hij niet voor niets. Want die wet die is goed, die is heilig. Dat zijn leefregels van God. En als God zijn leefregels geeft, dan wil hij ons laten leren, allereerst Israël, maar wij mogen er ook bij horen. He, dat je als het ware gaat leren zien van, oh, dat is nou de weg. Dat is nou de goede weg. Nou, denk maar aan de 10 geboden. He, dus het is goed dat die gelezen worden, ook in de kerk. Dat je zegt van, kijk, daar gaat het nou om. Dat is Gods weg. En tegelijkertijd weten we dat de Bijbel ook zegt, vervloekt ben je als je niet doet naar alles wat geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Vervloekt ben je. Mens, je leeft niet onder de zegen, maar onder de vloek. Als je niet doet naar alles wat geschreven staat in het boek der wet. En als je op de wet wil houden en je doet dat op één punt verkeerd, ben je net zo schuldig als dat je de hele wet op alle punten overtreedt. En broers en zusters, dat is Gods genade. Waarom laat God de wet ons zo voorhouden, Israël en ons, om ons te leren zien, Heer, waar dan heen? Om ons te leren zien dat er iemand moest komen die die wet zou gaan vervullen. Dat er iemand, en die werd in de loop van, en dat kunnen we elke keer ook weer lezen in de Bijbel, denk maar aan Jesaja. Zie, de maagd zal zwanger worden en zal een zoon baren. Je zult hem de naam Immanuel geven. Even later over, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder. En dat gaat via David, Isaïe. Dat uit de afgehouwen tronk van Isaïe zal een scheut komen uit zijn wortel. En dat zal vrucht dragen. Dus de Heer laat niet anders zien. Er komt een middelaar en die middelaar, dat is uit het huis van David, maar dat is God zelf, Gods zoon. Dat is de middelaar. En dat vieren we nou. Dat gedenken we nou ook met Advent zijn we daarop gericht. Vandaar dat we het ook gelezen hebben. En wat zegt die engel dan mooie dingen tegen Mirjam, hè, want zo heette ze eigenlijk, Mirjam. Wij vertalen dat Maria, ze was ondertrouwd met een man. En natuurlijk weten we de naam Jozef. En hij was uit het huis van David. Vermoedelijk is Maria ook uit het huis van David. En de engel komt bij haar binnen, zegt shalom, begenadigde. De Heer is met u. En dan gaat hij het vertellen. Dan gaat hij vertellen over die middelaar. Want u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Nou, Jezus betekent God redt. En zijn naam is, zoals hij zelf is, redder, verlosser, zaligmaker. Hij zal groot zijn. Nou, wie is groot dan God alleen? Zoon van de Allerhoogste, hij is Gods zoon. God zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. Dus toen Jezus kwam, heeft hij aanspraak gemaakt op de troon van David. Ja, dus Israël is zijn rijksgebied nog steeds. Nog steeds, hij is koning voor eeuwig over het huis van Jacob. Nou, als hij in eeuwigheid over het huis van Jacob heerst, dan heeft God niet afgedaan met Israël. Ze vieren begin vandaag de Chanukka, het Chanukka-feest, het feest van het licht. Hij is nog steeds koning van Israël, maar ook voor ons. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. En broers en zussen, die middelaar, dat is Jezus, dat vieren we. Maar wat kwam hij nou doen? Wat kwam Jezus nou eigenlijk doen? Waarom moest hij geboren worden? Waarom? Niet alleen om koning te zijn, maar, en daarom hebben we ook Romeinen gelezen, want Romeinen vertelt ons waarom de Heer Jezus nu als middelaar naar de wereld moest komen om. Want die wet die God gegeven heeft, die was heilig en goed. Maar wij konden die wet niet volbrengen. Dus Israël kon op geen enkele manier voldoen aan die wet. Want Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar en af te schaffen, maar ik ben gekomen om die wet te vervullen. Want die wet is heilig en goed en de Torah is goed. Dus wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze was door het vlees, de mensen waren zondig, Dat is het vlees. Het vlees staat voor zonde, voor verlorenheid, voor werken van de duisternis. Werken van het vlees, nou we hebben ze genoemd, hè. Wat zijn de werken van het vlees? Hoererij, onreinheid, losbandigheid, twisten, nijd, nou al die dingen meer. De mens is verloren in die zonde en schuld. En daarom heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Dus hij is mens geworden. God zelf wordt mens. Uit de maagd Maria wordt hij mens. Dus je zou kunnen zeggen, hij neemt het zondige vlees aan. Maar hij is zelf niet zondig, want de engel zegt, het heilige wat in u verwekt is, zal zoon Gods genoemd worden. Hij was zelf heilig. Maar hij heeft in alles, is hij Israël gelijk geworden. Hij is de Jood onder de Joden geworden. Hij is uit het huis van David geworden. Hij is mens onder de mensen, in alles ons gelijk geworden, behalve de zonde. En waarom? Dan staat er omwille van de zonde en hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Wat betekent dat nou, broeders en zusters? Wat betekent dat nou? Dat hij in een vlees, omwille van de zonde is hij gekomen. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Vandaar dat hij zaligmaker heet, heiland. Daar moest hij voor komen. Om ter wille van de zonde. En wat deed hij dan met die zonde? Die heeft hij veroordeeld in het vlees. Wat moet je daarbij voorstellen, jonge mensen? Nou, de Heere God had gezegd van, als je dit doet, dan zal je leven. Dat is mijn wet. Dan ben je rechtvaardig voor mij. Maar als je het niet doet, dan staat er een oordeel tegenover. Een vloek, vervloekt ben je. En wat gaat Jezus doen? In onze plaats, in u en mijn plaats, in de plaats van Israël, dan zegt hij, goed, ik ga die wet volbrengen. Hij is gekomen onder de wet. Hij heeft alles volbracht. En deed hij niet voor zichzelf, maar deed hij voor u en mij. Hij heeft de 10 geboden volkomen volbracht. Alle andere dingen. Ja? Maar wij deden dat niet. En nou gebeurde het dat de Heer Jezus onze oordeel over die zonde op zich genomen heeft. Hij heeft de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is kerst. Kerst betekent dat hij in onze plaats het oordeel over onze zonde op zich heeft genomen. En dat heeft hij dus, die zonde heeft hij getackeld, weggedragen, verzoend, heeft onze zonde verzoend. Dus die zonde die zijn weggenomen door hem. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Alle zonden werden op hem gelegd. En dat wist hij al voordat hij mens werd. Zie, in slachtoffer en offergave hebt u geen behagen. Zie, hier ben ik, om uw wil te doen. Zo is hij bij de Vader, stond hij bij de Vader. Zie, hier ben ik, om uw wil te doen. En zo is hij mens geworden, om Gods wil te doen. En wat was Gods wil? Om die zonde te veroordelen, weg te nemen. Ja? Uw zonde, waar je altijd mee kan worstelen. Als God in je leven komt en je ontdekt aan je zonde, wat moet je daar nou mee doen? Je kan het zelf niet goed maken, op geen enkele manier. Dan kan je naar hem toe die zonde veroordeeld heeft, want hij heeft het gedragen, hij heeft het weggedragen, hij heeft onze zonde verzoend op het vloekhout van Golgotha. En dat is wat we vieren, broeders en zusters, veroordeeld in het vlees, opdat wij, en moet u eens kijken wat daar dan staat, dat vind ik zo mooi, Gods woord is zo rijk. Het is een lamp voor je voet en dat ligt op je, ook al kan je 10 keer lezen en dan denk je, ah ja, maar nou moet je kijken wat er staat, geweldig. Toch? Ik hoop dat u die ervaring ook wel gehad hebt. Ik zeg, nou, ik heb 10 keer gelezen. En nou landt het. Nou komt het door. Nou, en dan staat er. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die eis van de wet, die is niet weg, maar die moet vervuld worden. En jij kan het niet, en ik kan het niet. Gij zult niet stelen, niet dood, nou noem maar op, al die dingen. Ik kan het niet. En toch is die eis van de wet vervuld in ons. God gaat naar ons zien alsof wij die eis van de wet volkomen volbracht hebben. Alsof u en ik nooit enige zonde gedaan hebben. Want dat is het, de eis van de wet. Het is rechtvaardig. Het is een eis in ons. En wanneer gebeurt dat nou? Nou, in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Kijk. Als je bij jezelf blijft en je blijft leven in jezelf, dus onbekeerd, dan leef je in het vlees. Maar als je bij de Heer Jezus komt, Heer, waar dan heen tot u alleen, en je geeft je over aan hem. En je zegt, Heer, u hebt het ook voor mij gedaan. Ja, God heeft het ook voor u gedaan. Je geeft je over aan hem. Dan ontvang je zijn volbrachte werk. In je leven, door de Heilige Geest. De Heilige Geest doe je opnieuw geboren worden, geeft je het leven van Jezus in jouw hart. En nou gaat God zien dat door de Heilige Geest, dat jij leeft naar zijn wil en naar zijn woord. Doe je dat alles goed? Nee. We hebben maar een klein beginsel van gehoorzaamheid. Maar toch ziet God, je hebt het alles volbracht. Je hebt het alles volbracht. Want Jezus heeft het voor je volbracht. En leef je nu uit Jezus? Dat is de vraag. Want hoe reageren we hier nou op het kerstevangelie? Want dat is natuurlijk ook weer de vraag. Hè? Je hebt het gehoord en je zit in de kerk. En je kan er eigenlijk op 3 manieren op reageren. Allereerst kan je reageren als Zacharias. Zacharias die krijgt een engel op bezoek. Weet u wel, de vader van Johannes de Doper had geen kinderen en ze waren op leeftijd gekomen. En de engel Gabriel, die voor Gods troon staat, die zegt van, nou, dan zal toch een kindje, je zal toch een kindje krijgen. Een zoon zelfs. Weet je wel, de naam Johannes de Doper. En nou, moet u maar eens lezen wat er allemaal over hem staat. Nou, hoe reageert hij nou op die boodschap van, ja, dat is een wonder, want ze konden geen kinderen meer krijgen. Er zijn mensen die zeggen van, waar kan ik dat nou aan weten dat het zo is? Zo reageert hij. Waar kan ik dat nou aan weten? Dat gebeurt. Ik moest kijken, ik ben oud en ja, de wereld is toch, ja, de natuur schrijft toch voor. Als je op een gegeven moment, ja, dan is je lichaam verstorven, dan kan je geen kinderen meer krijgen. Dus Zacharias dacht niet verder dan de natuur. Dat is ook vandaag de dag. Hè? Tegenwoordig hebben we het allemaal over natuur. De natuur dit en de natuur dat. We worden hoe langer hoe meer bepaald door de natuur als een god. De natuur wordt een god. En dat er dingen boven de natuur gebeuren of tegenover de natuur door ingrijpen van God, daar geloven we niet meer in. We raken steeds meer in de war, want de natuur moet gered worden. En wij moeten gered worden. En zo kan je reageren. Ja, dat kan toch niet? Ik? Hoe kan God mij nou tot geloof brengen? Dat het voor mij gebeurt, dat kan toch niet? Zo kan je reageren. En God gaat met Zacharia ook zijn eigen weg. Hij mag niet meer praten en toch gaat God door in zijn leven. Maar je kan ook reageren als die mensen in Ouddorp. Wij waren afgelopen zomer in Ouddorp met een tentoonstelling. Evangeliseren op straat. Hè. We hebben ook wel eens hier een tentoonstelling gehouden, weet u wel. een paar jaar geleden. En dan hoop je toch dat mensen binnenkomen. En, nou, dat werk is ook doorgegaan. En we zijn al een paar jaar op Goeree Overflakkee. Een aantal plaatsen. Ouddorp, een hele mooie plaats. Heel veel toeristen. Mensen binnenkomen naar de Hervormde Kerk. En, nou, dan ga je naar buiten om mensen uit te nodigen. Geen interesse. Namelijk, ik zit hier wel, maar eigenlijk heb ik geen interesse. Dat is niks voor mij. Nou, hoe kan een mens reageren als je het evangelie brengt? Afwijzend, zelfs vijandig. Zo kan je ook reageren. Je kan dus ook in de kerk reageren, dat is niks voor mij. En, ik probeer het allemaal goed te doen. Ik heb geen middelaar, geen redder, geen verlosser nodig. Ik ben niet verloren in zonde en schuld. Zo kan je reageren. En je loopt als het ware zo de kerk weer uit. Toch? Maar je kan ook reageren als Maria, Miriam. Ze vroeg wel aan, maar hoe zal het gebeuren, maar niet in ongeloof. Ze zegt, Heere, vertel het alstublieft, want hoe gaat het in zijn werk? Wilt u me laten zien? Nou, dan komt dat verhaal over die wolk, de Heilige Geest, die overschaduwt haar als een wolk. De schaduw valt van de Allerhoogste valt over haar heen. En in de verborgenheid van die komst van de Shechina van God wordt dan de Zoon van God verwekt. Wat een wonder. Wat een wonder van genade. En wat zegt ze dan? Laat al deze dingen gebeuren. Laat het woord van God. Hè, er is geen woord dat onmogelijk is. Mij geschieden naar uw woord. Als u vanmorgen hier zit en zegt, ik begrijp het allemaal niet. Maar laat het alstublieft maar gebeuren in mijn conflict, in het conflict wat ik heb. Conflict uiteindelijk ten diepste naar God toe en wilt u mijn zonde wegnemen. En wilt u geven dat ik tot dat levende geloof in u mag komen. En dat ik niet langer de zaken afhoud. Maar zeg, Heere, gaat u alstublieft uw gang maar. En wat gebeurt er dan? Dan laat God geen bidden staan. Dan laat God u niet staan. Want wie klopt, hem zal open gedaan worden. Wie zoekt, die vindt. Dat is wat de Heere doet. En zo mogen we in geloof richting datgene wat God heeft gedaan, wat we gaan vieren. En ook zijn wederkomst, want hij zal een keer komen op de wolken van de hemel. En dan zeggen we, Heere, ik verwacht u. Of, ik ben zo druk. Broeders en zusters, we gaan zingen over het geloof. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des Heilands woorden zijn gewis. Amen. Thank you. Laten we samen danken en bidden. Dank u wel, Heiland, dat u ons leven deelt. Ja, tot in de moederschoot bent u gekomen, mens geworden. Ons leven vanaf het allerprilste begin te delen. En mee te leven, maar ook over te leven. U legt uw leven over ons leven heen. Uw zonderloos leven legt u over ons leven heen. Zodat we bij u mogen schuilen, bij u zijn we veilig. Bij u is er toekomst. Door het volbrachte werk van u, omdat u de hoge hemel hebt verlaten uit liefde voor verloren mensenkinderen. Wat een genade. En u noemt ons ook dat wij, net zoals Maria, begenadigd zijn in de Messias. In u zijn wij ook begenadigd. We hebben genade gevonden in uw ogen. Wat is dat van oneindig groot belang. Genade, zo oneindig groot dat ik die het niet verdien het leven vond. En ik was dood en ik kan zien, maar ik was blind en nou zie ik het. Dank u wel, Heere, dat u ogen en hart opent voor die blijde boodschap, voor uzelf. En daarom bidden we u, Heere, in deze tijd, deze laatste week voor van Advent, deze laatste week voor Kerst, Heere, dat er nog velen het verlangen krijgen om iets meer te weten te komen van de middelaar. En dat ze ontdekken, ik heb ook zo'n middelaar. Nou, ik heb ook zo iemand nodig. En dan niet op de manier zoals vandaag, zoiets van, ja, je wil iets doen, maar je moet het op mijn manier doen. Ja, twee kijven, waar twee kijven hebben twee schuld. En als ik niet mijn zin krijg, stap ik naar de rechter. Dan wil ik het afdwingen. Zo kan je ook in de kerk zijn. Het moet op mijn manier gebeuren. Ik wil wel geloven hoor, maar het moet op mijn manier gebeuren. Heer God, geef dat we de weg van Maria zullen gaan. De weg van de gelovige Abraham. De weg van alle gelovigen. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Neem mij aan. Ik ontvang u in geloof. Dank u wel. En geef ook dat de voorbereidingen van de kerst ook goede voorbereidingen mogen zijn. In de kerk, zegen de kerkdiensten. En vaak komen er ook mensen die anders niet in de kerk komen. Mag dat ook zodanig zijn dat ze worden aangesproken. Dat u nog wil toevoegen aan de kring van hen die behouden worden, zoals u dat deed in Handelingen. En dagelijks voegde u toe aan de kring van hen die behouden worden, want we moeten behouden worden. En geef ook dat die boodschap zal klinken in deze wereld. Verloren in de duisternis van conflicten, moeite en verdriet. Dank u wel dat u uw licht laat schijnen. En we bidden u, Heere, geef ook dat dat licht mag schijnen, ook in het leven van Israël. Ze hebben vandaag, zijn ze begonnen met het Chanukka, het Chanukka-feest, het feest van dat de tempel weer in ere hersteld werd en dat er een kruikje gevonden werd met olie. En dat gaf voor 8 dagen licht, vandaar die 8 lichtjes. Heere, geef ook dat zij het licht van de wereld mogen zien. En zo zijn er ook al nog velen in Israël die dat wel zien, maar nog velen niet. Ontferm u. In deze tijd van antisemitisme ontferm u. In deze tijd waarin er steeds meer mensen zich opnieuw tegen Israël keren. Wilt u toch ook daar nog goed en nabij zijn. We bidden u, Heere, voor zending en evangelisatie. Zegen het werk van zending en evangelisatie. We Misschien hebben we wel iemand in onze gedachten die we waarvan we weten, van wie we weten, ja, die is zendeling of die is daar en daar bezig. We dragen hem of haar aan u op. We vragen om een zegen over zijn of haar bediening. Maar geef ook dat wij een licht op de kandelaar zijn. Dat ook wij zending bedrijven, niet ver weg, maar hier in Boelenslaan. Hoe moeilijk dat ook is en hoe vaak dat al geprobeerd is. Heer, help ons te volharden tot het einde. Zegen ook de kerkraad, de predikant, met haar gezin. Zegen ieder die werk te doen heeft in deze gemeente. Zegen de ouderen onder ons. Wilt u hen helpen als er steeds meer moeite en tegenslagen komen? Zijn niet de mooiste dagen, zeggen we wel eens met prediker. Soms zijn het kwade dagen waarin dit en dat gebeurt en stapelt soms zich alleen maar op. Soms kan je er even niet tegen meer. We leggen het alles maar bij u neer, heren. U houdt wees en weduwe staande. En tot in de ouderdom mag je vrucht dragen. Als je heel dicht bij u blijft, dan werkt u die vrucht in ons leven uit. Zegen het pastoraat, de diaconaat. Heren, zegen ook zo deze hele gemeenschap en gemeente. Geef dat we elkaar vasthouden. Dat er broederlijke en zusterlijke liefde zal zijn onderling. Dat we oog hebben voor de jonge mensen, de ouderen. Heren, dat kan u alleen maar bewerken als we vol zijn van uw Heilige Geest. En daar bidden we ook voor om. Ontferm u over de situatie in Oekraïne, in Rusland. Bidden u ook voor al die soldaten die aan het front staan, aan beide kanten. Je wordt maar gestuurd, je moet. Heren, ontferm u. Wilt u toch nog uitkomst en redding geven? En dat de raadslagen van de boze worden verijdeld, ook daar. Wil ook geven dat ook in andere plaatsen iets van vrede komt. We bidden u voor de vervolgde kerk, met name in Afghanistan, steeds meer in India, in Noord-Korea. Er zijn er zoveel landen waar uw gemeente wordt vervolgd. Ontferm u, Colombia. Heren, wil uitkomst, bemoediging en kracht geven. En help ons als wij het wat moeilijker hebben met ons christen zijn in de maatschappij. Dat we zeggen, heren, laten we ook wij ons ervoor gaan staan. En vragen u alle kracht die we nodig hebben om trouw te blijven. Trouw aan uw woord, trouw aan u. Heren, wilt u zo deze week maar met ons gaan. Dragen dat aan u op en vragen u, neem mij maar bij de hand en leid mij op weg naar uw heerlijke toekomst. En vergeef alles, vergeef, genees, heel en maak levend in Jezus' naam. Amen. Dan krijg je nu een gelegenheid om de collecte te doen, ja, die is ook, ja. Ja, en daarna gaan we ons geloof belijden en daarna zingen we ons slotlied, gezang 138. Gezang. gemeente van de Heer Jezus Christus over het rond der aarde belijden wij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon. Onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de dood, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij zou komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in één heilige, algemeen, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amenlied op de zegen is genomen uit Psalm 121, vers 4. De Heer zal u steeds gade slaan. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn onmisbare zegen. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.